U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom. Ja, inderdaad een voorrecht om hier weer te mogen staan. Ik heb het al vele keren gezegd tegen diverse mensen. Ik ben ontzettend dankbaar voor de gebeden, voor de telefoontjes, voor de bloemen, voor de kaarten, voor alle belangstelling. Maar bovenal dankbaar naar onze Heer dat ik het na kan vertellen dat ik behoorlijk ziek ben geweest. En wat een zegen en wat een voorrecht dan om hier weer te mogen staan. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. De lezingen voor deze morgen. De Torah-lezing die begint met Mozes sprak tot de stamhoofden van de Israëlieten. En ik denk, als Mozes begint te spreken, dan moeten we stil zijn. Dan moeten we stil worden. En onze oren vooral spitsen. Want Mozes spreekt niet namens zichzelf, hij spreekt altijd namens de God van Israël. We moeten stil worden net als we horen Sma Yisrael. Want ook dan wil de God van Israël iets tot ons zeggen. Een woord, een boodschap, een bemoediging, een terechtwijzing of wat dan ook. Het is altijd goed om stil te worden. Dat is best moeilijk om stil te worden, want daar is zoveel gaande in deze wereld. We worden ook zo bezig gehouden met van alles en nog wat. En om dan tijd te nemen om inderdaad stil te worden. Wat wilt u tegen mij, wat wilt u tegen ons zeggen? De profetenlezing gaat over de roeping van Jeremia. Dat lag helemaal niet zo voor de hand dat Jeremia tot profeet geroepen zou worden. Want hij kwam uit een priestergeslacht. En dan zou het veel aannemelijker zijn dat ook Jeremia priester zou worden. Maar hij wordt geroepen om profeet te worden. Ook Jeremia moet stil worden. En moet gaan horen wat de Eeuwige tot hem zegt. En dan de lezing uit de Berit Gadesha, het Nieuwe Testament, over Saulus. Saulus die de gemeente van Yeshua vervolgde, bedreigde, wilde uitroeien. Maar Saulus die wordt tot stilstaan gebracht op de weg naar Damascus. En hij wordt geroepen om het evangelie te gaan verkondigen aan de heidenen. Ook Saulus moet stil worden en gaan horen. Uiteindelijk denk ik, geloof ik, dat we allemaal geroepen worden. Zoals al in het boek Bereshit, in het boek Genesis staat van Adam, mens, waar ben je? Worden telkens als het ware weer opgeroepen, waar zijn we mee bezig? Wat is belangrijk in ons leven? Waar leven we voor? Nou, zeker die periode dat ik in het ziekenhuis was, werd ik daar weer zo bij bepaald. Waar gaat het uiteindelijk om in dit leven? Wat is nou echt belangrijk? Waar leef je ten diepste voor? Wat is de zin en het doel van je leven? Dat wordt ons telkens als het ware weer gevraagd. En dan moet je stil worden. Zeggen van Heer of Vader, wat is het doel van mijn leven? Wat wilt u tegen mij zeggen? Wilt u mij bemoedigen? Wilt u mij terechtwijzen? Ik wil in elk geval stil worden. Wees stil, mijn ziel. Wees nou stil en hoor de woorden die hij tot je wil spreken. Dat is best moeilijk, zei het al eerder. En toch, hij wil spreken. Ik vind het altijd weer zoiets geweldigs. Hij, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij die zo ver boven alle andere goden en afgoden zetelt. Die wil een relatie met ons. En die wil zich met ons bemoeien. Hij laat ons niet aan ons lot over, maar hij wil inderdaad ons de weg wijzen. Hij wil ons aanwijzing geven van dat moet je doen en dat moet je niet doen. En we zeggen het elke Shabbat als het ware op, de woorden. Je zult dit niet. Om dan stil te zijn En die woorden diep in je hart te laten doordringen. En die woorden als het ware op te nemen. En daar de nieuwe week weer mee in te gaan. Wat heeft hij gezegd deze Sabbat tot mij? Opdat ik weer verder kan gaan. Zoals de profeten en de richters, de koning, de geestelijke leiders van het volk en het volk ook zelf telkens weer opriepen om recht en gerechtigheid te doen. Uiteindelijk het volk steeds weer opriepen, maar nogmaals ook de priesters en de koning, van keer terug tot de Vader. Keer terug tot de bron van het leven. Keer terug tot hem die je geschapen heeft. Keer terug tot hem die zegt, ik hou van je. Keer terug tot hem die zegt, ik heb een plan met jouw leven. Ik wil in jouw leven zo werken dat je tot je doel en tot je bestemming komt. Terugkeren tot de Vader. En dan mogen weten, net zoals nadat Jeremia de opdracht kreeg, kreeg hij ook de belofte mee. Zij, wees niet bevreesd. Want ik ga met je mee. Overal waar ik je zenden zul je gaan. En al wat ik jou gebied, zul je spreken. Nou, dat was heel wat Jeremia moest verkondigen. Maar hij kreeg nogmaals die belofte mee van, wees nou niet bang. En die belofte geldt uiteindelijk net zo goed ook voor ons nog deze dag. Wees nou niet bevreesd. Ook in deze periode waarin van alles gebeurt. Wanneer we denken, waar leven we in uiteindelijk? Wat is er gaande in deze wereld? Wat is er gaande in deze maatschappij? En we kunnen elkaar opjutten en de wereld kan ons opjutten. En dat hij tegen u en tegen mij zegt, wees nou niet bevreesd, want ik ben bij jou. Ik laat nooit los wat ik begonnen ben. Ik ben trouw aan je. Wat hij beloofd heeft, dat zal die doen. Dat mogen we weten. En dat mogen we in ons leven elke dag weer meenemen. Wat hij belooft, dat doet hij. Zelfs al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan die niet. Nou, toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik, wat zijn we toch bevoorrecht dat we dat mogen weten. Als hij iets beloofd heeft in u, in jouw leven, dat hij het zal uitvoeren. Ook al moeten we misschien er lang op wachten, hij doet het. Hij is trouw. En toen dacht ik zeker in mijn ziek zijn van, hoe staat het nou met mijn belofte? Zeker jaren geleden toen ik ontzettend enthousiast was, dat ik wist van, ik mag een kind van hem zijn. Nou, dat was in mijn situatie al een ontzettend probleem, omdat er toch wel heel vaak gezegd werd, dat kun je nooit zeker weten. Dat moet je altijd maar weer afwachten. Maar ik wist het zeker. Ik ben zijn eigendom. Ik ben zijn kind. Ik mag weten dat al mijn zonden, al mijn schuld vergeven is. En dat hij, Yeshua, de Messias, dat gedragen heeft. Wat ik allemaal beloofd heb in mijn enthousiasme. Ik wilde alles voor hem doen. Ik wilde werkelijk gaan en staan en doen wat hij vroeg. Maar ik heb ook diverse keren in mijn leven afgevraagd, zeker de laatste periode, van wat is er van al die beloften terechtgekomen? Heb ik het ook echt gedaan? Ik wil het wel. Soms kon je het gewoon niet, dat je zo enthousiast was, dat je dingen beloofde, dat je dacht van, waarom heb je dat gedaan? Ik moest zo denken aan de woorden die in het boek Deuteronomium, de Devarim, staan. Daar staat, wat er over uw lippen komt, moet u houden en moet u doen. U hebt het immers volkomen vrijwillig aan hem een gelofte gedaan, die u met uw eigen mond hebt uitgesproken. Je hebt het volkomen vrijwillig gedaan. Je kunt het in je enthousiasme gedaan hebben. Je kunt het gewoon gedaan hebben van, ik wil dat doen. Maar wat er over uw lippen komt, moet u houden en doen. Eeuwen later zegt Yeshua, wie mijn woord hoort en het doet, is als een verstandig man die zijn huis bouwt op de rots. Want woorden hebben kracht, Dat zullen we allemaal weten en dat zullen we allemaal waarschijnlijk ook wel ervaren hebben. Zowel positief, maar ook negatief. Woorden hebben kracht. Alles is geschapen door het woord. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Prediker zegt daarom ook, wees nou niet te snel met je mond. Het is beter dat je niet belooft, dan dat je wel belooft, maar het niet nakomt. Jacobus die voegt er later aan toe, wees haastig snel om te horen, maar traag in het spreken. Woorden die doen altijd iets met je. Ik heb in de loop der jaren heel wat mannen en vrouwen gesproken die als kind op school werden gepest. Die niet mee mochten spelen. Die nooit gevraagd werden voor een verjaardagspartijtje. Die als er teams gekozen moesten worden met sporten, altijd overbleven omdat ze nooit gekozen werden. Niemand wilde ze eigenlijk in hun team hebben. Of volwassen mannen en vrouwen die op het werk genegeerd werden. Of op een hele subtiele manier getreiterd werden. Het kan ook binnen het gezin gebeuren. Ik heb dat vele, vele keren gehoord. Dat je altijd weer de schuld kreeg. Of dat je altijd een voorbeeld moest zijn voor je jongere broertjes en zusjes. Dat je nooit als het ware jezelf kon zijn, maar dat je altijd op je tenen moest lopen. Of dat je uitgemaakt werd voor, wat ben je toch een stommeling. Je kunt ook niks aan jou overlaten. Je doet het altijd verkeerd. Zulke opmerkingen bepalen vooral hoe je later in het leven staat. Terwijl positieve opmerkingen een kind, maar ook een volwassene, juist hoop en moed en vertrouwen geven van, wat heb je dat goed gedaan? Je had wel een onvoldoende voor je proefwerk, maar wat heb je best gedaan? Ik ben trots op je, of ik hou van je. In het boek Spreuken staat het zo treffend. Door de woorden die we kunnen en zullen spreken. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Je kunt door woorden leven brengen in het leven van de mens. Je kunt ook iemand kapot maken met je woorden. Behoed je tong dan voor het kwaad. En je lippen voor het spreken van bedrog, staat er geschreven. En Jacobus die zegt later weer, de tong is als een klein vlammetje, maar die een heel bos in vuur en in vlam kan zetten. De tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. U zult dan ook wel de uitdrukking kennen. Een tong als een scheermes. Iemand die venijnige woorden spreekt. Met de tong, nogmaals, zijn we veel in staat. We kunnen beloften maken, maar we kunnen ook beloften breken. We kunnen bemoedigen, we kunnen troosten, maar we kunnen iemand ook als het ware kapot maken met woorden. We lezen en we komen diverse keren in de Bijbel tegen mannen en vrouwen die een belofte hebben afgelegd. En die beloften die werden vaak bekrachtigd door het zweren van een eed. Als het ware van, we roepen de eeuwige erbij, want wij zullen dat zeker doen. Een eed zweren, om je belofte als zware kracht bij te zetten. Ik heb zomaar een aantal beloften opgezocht. Jacob bijvoorbeeld, op de vlucht van zijn broer Esau, die bedrogen had en zijn vader bedrogen had samen met zijn moeder. En Esau die zint op wraak en die zegt, als vader dood is, dan zal ik jou, Jacob. En Jacob die vlucht naar Bethel en daar overnacht hij. Op zijn reis verder naar Mesopotamië. En daar bij Bethel legt hij een geloof af. En dan zegt hij, als de eeuwige met mij zal zijn, op de weg die ik ga. Als hij mij brood geeft om te eten en kleren om aan te trekken. Als hij mij in vrede zal doen terugkeren naar het huis van mijn vader, dan zal hij mij tot een God zijn. En alles wat hij mij gegeven heeft, hem zal ik zeker het tiende daarvan teruggeven. We kunnen denken aan Hanna, de onvruchtbare vrouw van Elkana, die zo getreiterd werd door die andere vrouw. U kent het verhaal ongetwijfeld, door Penina. En Hanna was zo bedroefd en zo verdrietig. En als ze dan in het heiligdom zijn, daar in Silo, dan legt ook zij een gelofte af. En zegt, Heer van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, als u uw dienares niet vergeet, en als u aan mij denkt, en als u aan uw dienares een mannelijke nakomeling wil schenken, dan zal ik hem alle dagen van zijn leven aan u geven. Er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En we kunnen denken aan de richter Jefta, die zegt, als u mij de overwinning over de Ammonieten geeft, en als u mij in vrede doet terugkeren naar mijn huis, dan zal ik u, het eerste wat uit de deur van mijn huis komt, aan u als brandoffer geven. Belofte die mensen deden. Maar ook het hele volk gaf belofte. Weet u daarbij de Horeb? Als de eeuwen gezegd, ik heb jullie gekozen uit alle volken. Niet omdat jullie beter zijn, maar ik heb jullie gekozen. En je zult tot een koninkrijk van priesters zijn. Een uitverkoren geslacht. En dan zegt het volk, alles wat de eeuwen heeft gesproken, zullen wij doen. En hoe snel waren ze het vergeten? Daar is ook een andere belofte die we ook tegenkomen. De Nazireërgelofte. Dat komt van het woord Nazir en dat betekent toewijden aan of onthouden of vasten. De Nazireërgelofte. Je als het ware toe willen wijden aan je Heer. Toe willen wijden uit jezelf. Omdat je van hem houdt. Omdat je stil wil worden. Omdat je zijn stem wil leren verstaan. Omdat je wil horen wat het plan is wat hij met je leven heeft. Ik wil luisteren. Ik wijd me bepaalde periode aan u toe. Het grote verschil met de belofte die we net noemden van Jacob, van Hanna, van Jefta en van vele anderen. En de Nazireërgelofte is, die ene gelofte, dat waren allemaal geloften met een voorwaarde. De Nazireërgelofte niet. Ze zeiden allemaal, als u dit voor mij doet, dan zal ik dat voor u doen. Als u mij veilig thuis brengt, dan bent u mijn God en dan geef ik 10 aan u. Als u mij een mannelijke nakomeling geeft, dan geef ik hem aan u. Als u mij de overwinning geeft, dan zal ik het eerste wat uit mijn huis komt aan u geven. Het was altijd als het ware voor wat, hoor wat. Als u dit voor mij doet, dan doe ik dat voor u. Maar de Nazireërgelofte, dat doe je dat puur omdat je van hem houdt. Je doet het niet om iets terug te krijgen. Je wil het echt voor hem doen. Net zoals Yeshua het zei. Hier ben ik. Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen. En dan zegt hij er later bij. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat kunnen we zo in elk geval, althans ik. Maar ik denk wij allemaal van hem leren. Van we willen het doen voor hem. Ons geven, ons toewijden aan hem, zonder te denken, ja, maar ik moet er wel wat voor terug hebben, zeg. U moet dan wel mijn gebeden verhoren. Nee, je geeft het aan hem. Omdat hij de eerste plaats in je leven mag hebben. Omdat je leven zo aan hem wil geven, dat het er niet om begonnen is van, ik moet er beter van worden. Nee, ik wil hem dienen. Ik wil hem volgen. Ik wil hem alle lof en dank en eer en aanbidding geven. Ik doe het voor u. Een gedane belofte moet je altijd vervullen. Dat gold voor elke man vanaf 13 jaar. Want dan was hij zoon van de Torah. Dat gold ook voor een weduwe en voor een verstoten of een weggezonden of een gescheiden vrouw. Voor een meisje die nog thuis woonde, voor een verloofde vrouw en voor een getrouwde vrouw, golden er andere regels. Nou, Hans heeft het gelezen vanmorgen. Als de man of vader van die belofte hoort, van het meisje wat nog thuis woont, of van zijn vrouw, of van die verloofde vrouw, en hij zwijgt, hij zegt er niks van, dan blijven die beloftes van kracht. Die moeten dan vervuld worden. Maar als hij ervan hoort en haar ervan afhoudt, als hij inderdaad zegt, dat moet je niet doen, of dat kun je toch niet doen, dan gelden die gedane beloften voor haar niet meer. Vroeger in de kerk zouden zeggen, dan is nu tijd voor een tussenzang. Maar dat doen we nu hier maar niet. Maar ik ga u wel vertellen wat daar uiteindelijk de diepste redenen en de oorzaak van is. De man en vader van het gezin, was het hoofd van het gezin. En hij kon dus zijn dochter of zijn vrouw voor de eventuele gevolgen van de belofte, die je vaak niet eens kunt overzien. Je kunt zo in je enthousiasme dingen beloven dat je later denkt van, maar wat heb ik beloofd? Kan ik dat wel vervullen? Nou, die man en die vader, die kon dat dus als het ware herroepen. Haar ervan afhouden. En dan golden die beloften, die verplichtingen niet meer. Omgekeerd, een vrouw, die kon haar man, haar zoon of haar dochter, niet van die verplichtingen afhouden. Die kon ze niet ongedaan maken. En dat is dan voor critici vaak een reden om de Bijbel een vrouw onvriendelijk boek te noemen. Ik heb dat diverse keren moeten horen van vrouwen worden betutteld. Vrouwen worden gediscrimineerd. Waarom kan een man wel een belofte ongedaan maken en waarom kan een vrouw dat niet? En dan halen ze altijd, begrijp ik wel, dan halen ze Jefta aan. Want stel je voor dat de vrouw van Jefta dat wel had kunnen doen. Dan had Jefta, oh ja, wat heb ik eigenlijk beloofd? Ik wist helemaal niet wat ik beloofde. Maar wat komt er als eerste uit de deur van mijn huis? Nou, dat was zijn dochter. Maar zijn vrouw die kon dat niet. Waarom kon die dat niet? Ik denk dat er een veel diepere betekenis achter zit. Als we zo dit gedeelte gehoord hebben uit het boek Hamidbar, Numeri, over die belofte. Ik denk dat er, en daar moeten we in het ware altijd naar proberen te zoeken. Lees je gewoon wat er staat, of zit er een diepere betekenis achter? Nou, ik geloof zeker dat hier een diepere betekenis achter zit. Het meisje, de verloofde vrouw, de getrouwde vrouw, staat denk ik symbool voor het volk Israël. De man of de vader, die staat denk ik symbool voor de hemelse vader. Want hij zegt tegen het meisje dat nog thuis woont, ik ben Israël tot een vader. Hij zegt tot de verloofde vrouw, ik denk aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij ging de woestijn in. En hij zegt tot de getrouwde vrouw, keer terug, want ik heb u getrouwd, daar bij de Horeb, die trouwbelofte. Of, later, zegt hij, op die dag zal het gebeuren, zegt de eeuwige, dat u mij zult noemen, niet meer mijn Baal, maar mijn man. De gedane belofte gold ook voor een weduwe of een verstoten, weggezonden vrouw. Dan vraag je natuurlijk af, ja, maar hoe kan dat? Nou, deze vrouwen, die staan denk ik ook symbool voor Israël. Als het volk in ballingschap is, dan lezen we in het boek Klaagliederen, onder andere over Jeruzalem, hoe eenzaam zit zij neer. De stad, eens zo dicht bevolkt, is geworden als een weduwe. Weg, een weduwe, weggevoerd naar Babel. En de verstoten vrouw staat ook voor Israël. Als we lezen ook in het boek Hosea, waar staat, klaag uw moeder aan. Klaag haar aan, want dan zegt hij, zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. En ik ontferm me ook niet over haar kinderen. Ze heeft me zo als het ware de rug toegekeerd. Op dit moment is zij mijn vrouw niet meer. De weduwe, de verstoten vrouwen, die waren zelf verantwoordelijk. Want die hadden geen man of geen vader meer die de verantwoordelijkheid voor hun namen. Maar dat was niet het einde van die meisjes, van die vrouwen, van de weduwe, van de verstoten vrouwen. Maar er is altijd een uitkomst, er is altijd licht, er is altijd uitzicht. Want de Vader, die belooft het volk een nieuw verbond. Hij belooft al in Genesis, in het boek Bereshit. En zo gaat het de hele Torah, de Haftarah, de geschriften door. Hij belooft uitkomst. Hij belooft een verlosser. En die komt dan in zijn zoon Yeshua, de Messias. Die in de eerste plaats wel kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar die kringen werden steeds breder. Net zoals je steen in het water gooit en de kringen worden steeds groter. Want ook wij, die geënt zijn op de edel lijf, mogen erbij horen. En wij mogen weten dat hij alle verantwoordelijkheid op zich genomen heeft tegen de vader. Hij zegt, vader, hier ben ik om uw wil te doen. Ik ben bereid om dat lam te zijn. Ik ben bereid om het offer, om de prijs te betalen. Ik neem de plaats in van al die kinderen van u, ook voor uw volk. Alle zonde, alle schuld, alle veroordeling, alle afwijzing heeft hij uiteindelijk gedragen voor ons. Alle beloften die we misschien beloofd hadden en niet nagekomen zijn of niet na konden komen. Hij heeft gezegd, ik neem de plaats van jullie in. Wat een liefde. Wat een genade. Wat een trouw. Als je dat mag weten, waar ik gefaald heeft, heeft hij mijn plaats ingenomen. En als ik zal falen, dan mogen we weten dat we voorspraak hebben bij de Vader. Betekent dat dan dat wij geen verantwoordelijkheid meer hebben voor gedane beloften? Jazeker. Zeker zijn we verantwoordelijk. Maar Yeshua die zegt ook, jullie hebben gehoord, hè? Gij zult geen valse eed zweren. Maar ik zeg je, zweer in het geheel niet. Waarom zegt Yeshua dat? Nou, we weten uit de seculiere geschiedenis, dat uit geschriften ook, dat in de tijd van Yeshua men vaak te pas en te onpas ging zweren. Ik heb zelf ook iemand gekend die als die dingen aan het vertellen was, om de havenklap zei, ik zweer het je hoor, ik zweer het je. Nou, in die tijd van Yeshua deed men dat ook vaak. Dat men de Heer, de Almachtige, de Ene, Adonai, voortdurend erbij hield en bijhaalde wat men zei. En dat spreekt Yeshua aan, van zweer in het geheel niet, maar laat je ja ja zijn en laat je nee nee zijn. Of zoals je zo mooi zegt, wees volmaakt. Dan denk ik, ja, maar dat kan toch niet? Nee, hij zegt uiteindelijk, wees tamim. Wees tamim. Wees mannen, vrouwen, jongens en meisjes uit één stuk. Wees betrouwbaar, zoals de Vader betrouwbaar was en nog altijd is. Wees betrouwbaar, zoals Yeshua betrouwbaar was, terwijl hij op aarde rondwandelde. En zoals hij nog altijd betrouwbaar is. Hij heeft ons zo'n voorbeeld nagelaten, die trouw gebleven is tot zelfs in de dood toe. Wat kunnen we van hem leren? Laten we met elkaar, ook als gemeente, zijn voorbeeld volgen. En zo een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. Laat ons ja, inderdaad ja zijn. En ons nee, nee. Laten we stil zijn. En laten we luisteren wat hij ons wil vertellen. En zo zeggen tegen elkaar, wat geweldig. Dat we die Vader mogen kennen, die zegt, ik ga met je mee hoor, al de dagen van je leven. Wees maar niet bang, ook niet voor alles wat er nu gebeurt. Alle onrust, alle angst die er heerst en die de boze ons ook vooral wil aanpraten. Ongerust, spanning, angst. Volg mij maar, volg mij maar. Ik laat je nooit gaan. Ik ben trouw. Willen jullie ook dat voorbeeld volgen, om trouw te zijn en trouw te blijven. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.